Ik denk dat de rug geen spelbreker wordt als het om de Bijbel gaat, want ik blijf wel vanavond zitten. Er is heel veel te doen. Er was een Joodse rabbi in gesprek met God. Ik bedoel dat niet als grapje, maar het is een anekdote. En hij zei, mijn zoon is christen geworden en daar zit ik mee. En toen zei de Heere tegen hem, ik zal je wat vertellen, mijn zoon is ook christen geworden. En toen zei de rabbi, wat heb je eraan gedaan? En toen zei hij, ik heb een Nieuw Testament geschreven. Pak hem maar. Het gaat namelijk over de Heer Jezus. Ook al gaan we kijken naar een oud-testamentisch Bijbelboek. We zijn vorig jaar heel schoorvoetend begonnen met de karakteristieken van die oud-testamentische Bijbelboeken te overdenken. En daar gaan we mee door. Vanavond is aan de beurt het eerste boek van de Koningen. Ik ga u niet dat hele boek uitleggen, dat bestaat van zijn levensdagen niet in één avond. Maar toch zijn de karakteristieken, de headlines, de hoofdlijnen in zo'n Bijbelboek heel belangrijk voor ons. Want we geloven namelijk dat het Oude Testament niet een achterhaalde situatie is, maar dat het hoort bij wat wij noemen de schrift. En het zijn de schriften, het Oude Testament is daar destijds mee bedoeld, het zijn de schriften die van de Heer Jezus getuigen. En de Heer Jezus heeft uit de oude geschriften aangetoond wat alle mensen, alle profeten over hem gezegd hebben. En er zijn zoveel citaten in het Nieuwe Testament over het Oude Testament dat je daar eindeloos naar kunt blijven kijken. We hebben een beetje de indruk dat het Oude Testament als achterhaald, als verouderd wordt aangemerkt, maar dat is niet zo. Per se niet. Het Oude Testament is nodig om het Nieuwe Testament te begrijpen. En het Nieuwe Testament is ook nodig om het Oude Testament te begrijpen, voor ons, vandaag. En ik richt me tot christenen, tot mensen die inderdaad de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Natuurlijk niet de vraag stellen van naar welke club ga je zondag. Dat is best een interessante vraag en, ook misschien ook wel een legitieme vraag in een klein gezelschap. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat onze harten gericht zijn op de Heer Jezus. En dat we beseffen dat we toen we de Heer Jezus leren kennen, de Heilige Geest kregen, in ons kregen wonen. En die Heilige Geest in ons, de auteur van het Oude Testament notabene, wil ons ook vanavond leiden en wil ons ook de zegen geven van hemzelf. 1 Koning. Ik ga een paar stukjes lezen met u, als u het wilt. Hoofdstuk 4, 1 Koningen 4. Dan weet u ongeveer waar het over gaat in dit boek. En als u de tijd neemt om in de komende weken dit oude boek 1 Koningen een keer door te lezen, dan komt u al die fragmenten denk ik tegen. En ik hoop ook dat u dan de sleutel die u vanavond aangereikt krijgt gaat hanteren, zodat die stukjes ook een plek krijgen in ons hart. 1 Koningen 4, koning Salomo was dus koning over geheel Israël. 21, en Salomo was heerser over al de koninkrijken van de rivier af tot het land van de Filistijnen, dat is dus de Gazastrook, tot de grens van Egypte, dat is als je nog verder gaat. En ze brachten geschenken en dienden Salomo zijn leven lang. En dan vers 29. En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip zo wijd als het zand aan de oever van de zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het oosten en dan al de wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer dan alle mensen, dan de Esrahiet, Etan en Heman en Kalkol en Darba, de zonen van Machol, zodat hij naam had onder al de volken rondom. Hij sprak immers 3000 spreuken en liederen van hem waren er 1005. Hij sprak over de bomen van de ceder op de Libanon af tot de hyssop toe, die aan de muur uitschiet. Hij sprak ook over het vee, het gevogelte, het kruipend gedierte en de vissen. En uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van al de koningen der aarde die van zijn wijsheid gehoord hadden. Dan gaat Salomo een tempel bouwen. Hoofdstuk 6. In het 480ste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, In het vierde jaar van Salomo's regering over Israël in de maand Zif, dat is de tweede maand, bouwde hij het huis voor de Heere. En dan verderop in dit prachtige boek 7, hoofdstuk 7, maar over zijn eigen huis bouwde Salomo 13 jaar. Vers 8, ook zijn woonhuis in de andere voorhof meer binnenwaarts gelegen dan de zaal was van hetzelfde maaksel. Salomo maakte een huis gelijk aan deze zaal voor Farao's dochter die hij gehuwd had. Nog wat verderop, in hoofdstuk 10. De koningin van Sheba of Seba vernam de roep omtrent Salomo in verband met de naam des Heren. En u weet het, zij kwam van heel ver en gaf aan Salomo alle glorie en alle eer. En dan krijgen we in hoofdstuk 12 de scheuring van het Rijk. Dus aanvankelijk was daar één koning, David, Salomo, en dan krijg je ineens dat er een tweede rijk ontstaat, het tienstammenrijk, dat is in 1 Koningen 12. Rechabeam ging naar Sichem, want naar Sichem was geheel Israël gekomen om hem koning te maken. En vanaf dat moment zijn er twee koningen. In vers 12 van hoofdstuk 12 staat en op de derde dag kwam Jerobeam met het gehele volk tot Rechabeam. Dan krijg je dus die tweedeling. Jerobeam over het tienstammenrijk en Rechabeam over het tweestammenrijk. Nu, dan gaan we iets verderop lezen in hoofdstuk 18. En dan gaat het intussen over de profeet Elia. Daarop stond Achab vers 20 heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. En dan krijg je die enorme gebeurtenis op de Karmelhoogte waar Elia een altaar heeft en waar de Baalspriesters een altaar hadden en waar ze dus die confrontatie zo hebben meegemaakt. Hoofdstuk 19, vers 9. En Elia kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte en zie het woord des Heren kwam tot hem en hij zei tot hem, wat doet gij hier Elia? Daarop zei hij, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God van de Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. Nu stop ik met het lezen. Ik hoop dat u tijd hebt, of tijd neemt, om de hele geschiedenis van het eerste koningenboek door te lezen. Dus ik heb maar kleine fragmentjes met u gelezen. Maar er is natuurlijk ontzettend veel meer over Salomo te lezen, over wat er na de scheuring van het Rijk gebeurde te lezen en wat de rol van profeten is geweest in die scheuring, in die moeite en uiteindelijk hoe Elia werd opgevolgd door Elisa en uiteindelijk er van alles veranderde. Het is dus per se niet bedoeld om een soort veredelde zondagsschoolklas te krijgen hier. Maar wel een beetje bijbelschoolachtig. Zo zie ik het een beetje. Een stukje informatie over de bijbelboeken. En die heb je nodig. Je hebt die sleutels nodig om die oud-testamentische bijbelboeken te begrijpen. Maar ook om te leren zien dat daar heel veel in is voor ons. Op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dit is niet een stuk geschiedenis, een verhaal van vroeger, waar je, nou ja, omdat je eenmaal christelijk bent, interesse in zou moeten hebben. Dat hoort er nu eenmaal bij of zo. Nee, het is veel meer voor mij, voor ons bedoeld. Nu is het moeilijk, want de beelden die zijn niet compleet, die zijn nooit compleet. Er is maar één compleet en dat is de Heer Jezus zelf. Die dezelfde is, hij is Yahweh zelf en de Heere is ook Yahweh zelf, maar de Heer Jezus wordt ook Yahweh genoemd. Die is compleet, aan hem verandert niets, geen schaduw van ommekeer, geen millimeter gaat daar af, niets, hij is dezelfde, hij is de eeuwige, de getrouwe, de ik zal zijn, die ik zijn zal, de onveranderlijke. Dat is de Heer Jezus. Beelden van de Heer Jezus kunnen kunnen behoorlijk wat negatieve kanten laten zien. En waarom begin ik zo? Omdat Salomo een beeld is van de Heer Jezus. In de Bijbel staat, in Matteüs 12, in het Nieuwe Testament, als de Joden een teken vragen, Heere, wilt u ons een teken laten zien? Dan zegt de Heer Jezus, dit volk krijgt geen teken dan het teken van Jona de profeet. En in één adem, zegt de Heer Jezus, en de koningin van het zuiden die kwam om de grootheid van Salomo te zien, en meer dan Salomo is hier. Eerst had hij al gezegd, en meer dan Jona is hier, Matteüs 12, en dan ineens meer dan Salomo is hier. In één adem. De vraag is natuurlijk, waarom noemt de Heer Jezus die beide voorbeelden uit het Oude Testament? Op het moment dat mensen tegen de Heer Jezus zeggen, u werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de demonen, hebben ze een deur voor zichzelf dicht gedaan. Dat is echt zo. Dat noemt de Bijbel de lastering van de geest. Als je de kennelijke dingen van de Heer Jezus toeschrijft aan de duivel, dat is de, wat we in de volksmond heet de zonde tegen de Heilige Geest. Nergens in de Bijbel staat dat, de zonde tegen de Heilige Geest, maar de lastering van de geest. Dat betekent dat je dingen van de Heer Jezus toeschrijft aan de duivel. Misschien zit u er zelf over in dat u in uw leven misschien de lastering of de zonde tegen de Heilige Geest gedaan zou hebben. En misschien angst hebt van, ja, maar die zonde wordt nooit vergeven. Ik kan wel vragen om vergeving, maar die wordt gewoon niet vergeven. En dat staat ook echt in de Bijbel, dat een lastering van de geest niet vergeven wordt. Wat is nu de lastering van de geest? Heb u ooit de wonderen van de Heer Jezus toegeschreven aan de duivel? En ik denk dat iedereen hier zegt, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb al verkeerde dingen gedaan, ik heb al verkeerde dingen gezegd, ik heb al verkeerde dingen gedacht. Maar ik heb nooit de wonderen van de Heer Jezus toegeschreven aan de duivel. Dat heb ik nooit gedaan. Gelukkig, hè? Maar dat deden zij wel. De Joden op dat moment zeiden, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul. En de Heer Jezus gaat nog in het debat ook nog. Hij zegt ook, en door wie werpen uw zonen ze dan uit? Als ik dan door Beelzebul dit doe, hoe doen uw zonen het dan? Want er waren ook toen duiveluitbanders die daarmee bezig waren. En dan vraagt dat volk een teken. En dan zegt de Heer Jezus, dit volk krijgt geen teken dan het teken van Jona de profeet. Waarom dat gebeuren? Omdat Jona 3 dagen in het buik van een zeemonster gezeten heeft. Daarna opnieuw is begonnen. Is dat een teken? Ook, denk ik. 2 dagen, 3 dagen, 1/3 dag opnieuw. U mag doorgaan met lijnen trekken. Maar het gaat vooral om het volgende. Jona was de enige profeet die tot de heidenen gestuurd is. U weet wel, al die profeten zijn naar Israël gestuurd. Er is geen volk met zulke rechtvaardige wetten. Er is geen volk die zo vaak een bediening van een profeet heeft gekregen dan dat volk Israël. Maar nu zegt de Heer, de profeten die gaan naar de heidenen en die gaan naar de heidenen vertellen dat ze gered kunnen worden als ze zich bekeren. U voelt het aankomen, wat is het teken voor Israël toen zij nee zeiden tegen de Heer Jezus? Toen zij zeiden, hij werpt de duivelen uit door Beelzebub, toen zei de Heer Jezus, let op. Jullie willen een teken? Let op Jona. De heidenen horen de boodschap en de heidenen krijgen de kans om zich te bekeren. Dat moet u als muziek in de oren klinken. Dat is zelfs tot in Tiel doorgedrongen. Dat is gebeurd. Maar een tweede, en dat hebben ze niet als een tweede gezien, maar de Heer Jezus gaat in één adem verder met Salomo en zijn grootheid en in zijn wijsheid en de koningin van Sheba, want zij kwam van het einde der aarde, zo wordt het dan ongeveer gezegd, om de grootheid van Salomo te zien. Conclusie, de heidenen horen een boodschap van er is vergeving, er is redding als je gelooft. En vervolgens de heidenen komen en gaan God aanbidden. Dat deed de koningin van Sheba, die heidense. Daarom wordt dat genoemd, daar. Dus op het moment dat Israël zegt nee, dat is een heel cruciaal moment in Matteüs 12. Matteüs 13 is een omslag in het Matteüs evangelie. Maar goed, dat is misschien te technisch voor vanavond. Maar het is echt zo. dan ineens is de taal anders en de insteek is anders. En nu gaat het me om het volgende. De Heer Jezus zegt, Salomo, Salomo. En hij zegt in één adem daarbij en meer dan Salomo is hier. Het woord Salomo, dat weet u, dat betekent shalom, vrede. Hoe Salomo geboren is, dat weet u, Batseba. U kunt van alles bedenken. U kunt van alles meenemen. Feit is dat Salomo ineens hier gaat schitteren. Salomo met een wijsheid die niet te evenaren is. Met een verlangen ook om Gods wijsheid erbij te krijgen. Dat is zijn gebed. Niet rijkdom, niet eer, niet een hoop mensen onder zich. Maar wijsheid van de Heere zelf. En dat heeft hij gehad. Niemand was zo als Salomo. De namen die genoemd werden, die zijn ons onbekend, maar die zullen in die tijd echt bovenaan het lijstje gestaan hebben van knappe koppen. Maar Salomo verder bovenuit. Zijn hofhouding schitterend. En hij, Salomo, heeft voor de Heere een huis gebouwd op de Tempelberg, op de rots die Abraham ooit heeft gebruikt om zijn zoon Isaac op te leggen. Altaar op de rots, op de berg Moria. Dorsvloer van Ornan, dorsvloer van Arauna, door David gekocht voor een gigantisch bedrag van 600 gouden munten eenheden. Enorme prijs voor betaald. En daar op die tempelberg heeft Salomo dat huis van de Heere mogen bouwen. De tempel van Salomo, zo kennen we die tempel. Een van de wereldwonderen moet dat zijn geweest. Schitterend. En de opening daarvan, magistraal. Super, 120 priesters. Alleen maar de trompetblazers, de rest van de muzici zijn nog niet genoemd. 120 trompetters. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als Jubal uit Tiel. Ik weet niet hoe groot dat clubje hier is, maar geweldig. 120. Maar dan de zangers, de omgescholden, de mensen die vroeger de tabernakel droegen. Die met die planken sjouwden, die 40 jaar door de woestijn gezeuld hebben met die berderen. Gigantische karweien hebben ze verricht. Enorme lasten hebben ze gedragen. En dan ineens wordt die tabernakel er neergezet en die komt niet meer in beweging. Nou, werkloos. En ze hebben een heropvoeding gehad. Outplacement heet dat vandaag. Een nieuwe kans gekregen. Een nieuwe baan. Een nieuwe invulling van hun tijd gekregen. Wat gingen ze dan doen? Nou, de sjouwers werden zangers. Zegt de Bijbel. En het werden onder leiding van Heman, Jedutun en Asaf. Werden dat zangers die zo ver kwamen dat ze volleerd waren in het gezang Gods. Eerste prijs, lof van de jury. Ik ga gewone dingen zeggen, omdat je dan bij de opening van de tempel ineens die zangers echt in vol ornaat daar ziet staan en ze zongen de liederen Gods, volleerd in het gezang Gods. Wat een geweldige manifestatie. Salomo heeft voor zich een paleis gebouwd. Over de tempel heeft hij 7 jaar gewerkt en het paleis is 13 jaar getimmerd. Waarom? Dat laat ik nu maar los. Maar binnen dat paleis van Salomo was een ruimte even groot als zijn eigen ruimte voor de dochter van Farao die hij gehuwd had. Ik heb op een huwelijksdienst wel eens deze tekst gebruikt om aan te geven dat voor de vrouw precies zo'n ruimte moest komen als voor de man. Dat staat in de Bijbel, hè? Salomo had zoveel vierkante meter, maar die vrouw had het ook. Nou, het is maar even dat u het weet. De zusters claimen vanaf nu en de broeders die moeten opnieuw gaan timmeren misschien. Maar stel nu dat muntje gaat vallen en dat u gaat ontdekken dat Salomo een beeld is van onze Heer Jezus, die voor zich een huis heeft. Hij heeft een huis, maar heeft voor jou precies dezelfde ruimte gemaakt voor de vrouw die hij getrouwd. Oh, dan ineens, ja, dan wordt het een bruidsidee. Dan gaat de bruid van het lam, de bruid van de koning, een rol spelen. Dat zijn prachtige beelden uit het koningenboek. Daar kun je gewoon van genieten. Als je daar oog voor krijgt, dan denk je, hé, dat zijn dus niet alleen maar verhaaltjes die we op de zonderschool zouden kunnen vertellen, of catechisatie, of bij tafel nog eens zouden kunnen benoemen. Maar dit zijn buitengewone juweeltjes over de geweldige grootheid van de Heer Jezus. Goed, dat is het eerste stuk van dat koningenboek. De schittering van Salomo, de grootheid van Salomo, de wijsheid, de rijkdom, de macht, maar ook aanbidding van volkeren die van heinde en ver kwamen om daar hulde te brengen. Salomo, shalom. Een beeld van vrede. In die tijd was er geen oorlog. Hij was de vredevorst. Weet u dat dat nog komt ook? Dat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus in Jeruzalem, op de Tempelberg, een huis zal hebben waar hij heerst. En dat hij een paleis zal hebben in Jeruzalem. Zegt de Bijbel, dat komt nog. Dat is nu niet zo. Toen hij hier op aarde was, hebben gezegd, we willen niet dat u koning over ons bent. U werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste van de demonen. We willen helemaal niet dat u koning bent. Maar dat komt wel. De Heer Jezus zal in Jeruzalem, op de Tempelberg, waar nu zoveel over te doen is, en waar iedereen bijna angst over heeft, van als er ooit een knal komt, dan is de zoveelste wereldoorlog een feit. Want als het daar tot een ontploffing komt, of door een domme Israëliet, of door een domme Palestijn, of door een of andere verdwaalde toestand, wat het ook is, maar de knal daar is wereldknal. Dat kunt u echt aannemen. En iedereen houdt zijn adem in, want het is link tot en met. Het is nu al gevaarlijk. En de strijd die daar nu al voelbaar is, is ook een strijd los van wapengekletter, los van, laat ik maar zeggen, militair gedoe, is daar een geestelijke strijd. Als je nu de Tempelberg opgaat, dan moet je je Bijbel inleveren. Letterlijk. Je mag niet met dat ding op de Tempelberg komen. Er is één uitzondering, een gids mag dat hebben, dus ik mag mijn Bijbel aan de gids geven, heb ik ook gedaan. En dan ga ik dat dan toch iets uit citeren. Maar je mag er niet bidden, maar je mag je ogen niet dicht doen en je handjes niet vouwen. Nu heeft de Heer ook niet gezegd dat dat moet. Dat hebben wij onze kindertjes wel geleerd, maar dat staat niet in de Bijbel hoor. Dus u mag ook bidden met uw ogen open. U mag ook bidden met uw handen zo. En kijkt u maar eens bij de klaagmuur hoe ze daar aan het bidden zijn. Dat gaat heel anders dan bij ons. Maar bidden is dus niet per se ogen dicht en zo. Je kunt gebarenmakend ook. En je kunt ze, zonder dat je de Bijbel voorleest, best citeren. Als je een paar teksten uit je hoofd kent, dan lukt dat ook wel. Maar ik wil alleen maar zeggen, je bent daar, als je daar nu bent, op dat terrein, dan kijk je naar het heiligdom. En op dat heiligdom staat een spreuk. Dit gebouw, deze moskee, is gewijd aan de God die geen zoon heeft. Letterlijk. Nou, dat weet je ongeveer. Terwijl Salomo een beeld is van de zoon des vredes, van de shalom, daar een heiligdom. Dat is de sfeer. Die sfeer is heel erg agressief. Ik wil geen nare dingen over allerlei mensen zeggen, want onze strijd is nooit tegen vlees en bloed. Dus het gaat dus nooit om mensen. Want het zouden je buren kunnen zijn, het zouden je collega's kunnen zijn op de werkplek. Het kan van alles zijn. Dus we moeten niet schoppen tegen, want dat is niet onze taak. Nooit onze taak. Maar we moeten wel oog hebben voor de werkelijkheid van vandaag. En dat is heel wat anders. En die is heel gespannen. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus op de Olijfberg terugkomt. Dat hij de vrede koning zal zijn, de ware shalom, Salomo. En dat hij Jeruzalem binnengaat, dat hij gaat heersen. Dat zijn troon daar zal zijn. En dat de tempel daar zal staan en dat in die tempel Gods lof wordt gezongen op een prachtige manier. En dat de volkeren van jaar tot jaar heen trekken naar Jeruzalem om het Lofuttefeest daar te vieren. En ze gaan met geschenken, dat wat de koningin van Scheba toen deed, dat gaat dan nog een keer in het kwadraat of in het zoveelvoudige terugkomen. Toen was het Salomo als middelpunt van, dan is het de ware vredekoning als middelpunt van. U voelt dat de geschiedenissen uit het boek Koningen heenwijzingen zijn naar iets wat nog komt. En dan blijkt ineens dat het niet een dor stukje geschiedenis is, een opsomming is van feiten, maar dat het een boodschap heeft voor de gelovigen van vandaag, die dan leren zien dat het veel verder gaat dan wij toen misschien dachten. U voelt het aan. Salomo in al zijn grootheid, in al zijn heerlijkheid, in al zijn wijsheid, maar ook met alles wat er nog aan vastzit, is een beeld, is een tafereel, is een schilderij, zo u wilt, van de Heer Jezus. Maar hoe moet je dan verklaren dat Salomo daarna de mist inging? Nou komt de moeilijkheid. Daarom heb ik zo pas al een kleine ruimte gecreëerd voor mijn eigen stelling van de beelden schieten tekort. De Heer Jezus schiet niet tekort. Dat blijft overeind, helemaal compleet. Maar de beelden schieten wel tekort. En die beelden schieten ook tekort. En dan verandert het beeld. En dat is in dit echte, dat is in dit boek ook duidelijk. Is heel, het is super, super, bijna alleen maar superlatief en alleen maar vergroten de trap van alles. Maar dan verandert het beeld. Koning Salomo verzwagert zich met die en neemt van die en neemt van die. Gaat rondkijken, heeft op een bepaald moment 1000 vrouwen. Hoe die dat precies gehanteerd heeft, ik heb geen idee. Maar het schijnt toch gebeurd te zijn. Hij heeft vele liederen gemaakt, 1005. Dus misschien wel voor elke vrouw 1 lied. Dat weet ik ook niet precies hoe je dat zeggen moet. Maar 1 hooglied is er in onze Bijbel terechtgekomen. 1 van die liederen is het hoogste lied. Feit is dat daarna alles anders ging. En nu draai ik het een beetje om. Kort na Salomo is het rijk in 2 uiteengevallen. Rehabiam, niet met de wijsheid van zijn vader, waarschijnlijk ook niet met de inzet van zijn vader, is blijven heersen, blijven regeren over 2 stammen. En Jerobeam was de eerste koning die over 10 stammen ging regeren. En vanaf dat moment is die scheiding een feit en die is nu nog een feit. Nog steeds. Er komt wel een eind aan. In de toekomst zal het weer 1 worden. Die 2 blokken hout in Ezechiël 37 komen weer bij elkaar. Zo wordt het daar genoemd. Hè? Een blok voor het 2-stammenrijk en een blok voor het 10-stammenrijk. Die worden aaneengevoegd. Die worden aan elkaar gesmeed. En dat zal weer 1 rijk, 1 koning worden. Dat is nu nog niet zo, maar het komt wel. Dus dan ziet u het weer. Dat wat daar toen gebeurd is, ook een vervolg krijgt. Maar dat scheuren van het rijk heeft enorme consequenties gehad. En daar wou ik het nu verder over hebben. En dat is het volgende. Ik weet niet hoe lang u meeloopt op het christelijke erf. Sommigen nog niet zo lang gezien de leeftijd. Sommigen al heel lang gezien de leeftijd. Die hebben al wat meegemaakt. En als iedereen zou vertellen wat ze aan negativiteit, aan negatieve dingen hadden meegemaakt vanavond op het terrein van het christelijke leven, nou dan verdwijnt dat verhaal van Elie Wiesel ook nog een keer. Want dat is ook alleen maar negatief. Maar we hebben ook hele verhalen. En ik bedoel dit. Toen de kerk ontstond, direct na de hemelvaart van de Heer Jezus op de Pinksterdag, was het een schitterend geheel. Duurde niet zo lang of je kreeg gemor, gemopper. Hollands gedrag noem ik dat. Die kunnen dat hoor. En die hebben gemopperd, ja, de weduwen van die krijgen meer dan de weduwen van die. Nou, daar begon het mee, dat was het eerste conflict. Niet lang daarna een volgend conflict. Moeten we de Shabbat houden? Moeten we de offers houden? Moeten we de Joodse traditie overnemen? Nou, dat was een heftige. Een soort apostelconvent in Jeruzalem. Beslissing, een brief, Handelingen 15. U kunt het allemaal terugvinden in de Bijbel. Nou, dat ging niet goed. En dat is zo doorgegaan in de dagen van Paulus al. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. Allen in Azië, zei Paulus, hebben zich van mij afgewend. Scheiding was dus kennelijk al een feit. En dat is alleen maar doorgegaan. Zijn er niet momenten geweest dat het weer terugkwam, dat het weer tot een hereniging kwam? Ja, ook aan het eind van dit eerste koningenboek is een opwekking onder Jozefat. Schitterende opwekking. Er zijn ook zegenmomenten. We hebben al die dingen gezien in de kerkgeschiedenis. U hebt gezien hoe daar bloeimomenten waren. Ook hoe daar zoveel negatief is geweest, dat men zelfs mensen die voor de Heer Jezus wilden leven op de brandstapel hebben gezet. Dat men van alles heeft gedaan om eigen hachje, denk ik, te redden. Vreselijke dingen zijn er gebeurd. Je schaamt je ervoor. Inquisitie. Vreselijk. Toch, het bloed van de martelaren was het zaad van de kerk. Dat heeft niet de kerk doodgebloed, maar dat heeft juist leven gebracht. En dat is misschien nog wel zo. De grootste groei in Oost-Europa zat in de tijd toen het daar heel moeilijk was. Alweer een poosje achter ons. En de grootste groei in China zit daar waar het heel moeilijk is. Of in Soedan waar het heel moeilijk is. Of in Zuid-Noord-Korea waar het heel moeilijk is. Juist daar is groei. Dat is heel merkwaardig. En hier praten we over, nou, die kerk, die, ja, daar kunnen we wel een soort bioscoop van maken. Dat moet toch een, of een, nog een vroom idee, daar maken we appartementen van. En die appartementen geven we dan hele vrome namen. Rehoboot en zo, dat is, dan blijft er nog iets van de kerk hangen. Alsof het in die steenbult zit. We weten dat die kerken vandaag hier in Nederland leeglopen, dat weten we. Maar hoe komt het dan dat we geen groei kennen? Ik wil gewoon dit boek Koningen in uw leven plaatsen. En u de vraag stellen, wat gebeurt er nu als we niet meer bij de Heere zijn? Wat gebeurt er dan? Scheuring van het Rijk. Nou, dat is een flinke scheur gekomen in de hervormde kerk. 10 keer. Het kan ook 12 zijn, maar er zijn... Dus is een flinke scheur gekomen in de gereformeerde kerk. 12 keer. Het kan ook 10 keer zijn, maar laat maar even los. Er is toen al een boekje verschenen, 10 keer gereformeerd. Met andere woorden, zoveel soorten zijn er. Gewoon hervormd is hetzelfde boekje, dezelfde reeks is ook een boekje verschenen. Zegt niks, maar er zijn zoveel soorten in. Daar kom je ook niet uit. Is het in de evangelische kring beter? Nee, nog beroerder. Sorry hoor, ik hoor bij die evangelische hoek. Scheiding op scheiding. Scheuring op scheuring. Die hebben ook geen been om op te staan. Helemaal niks. Al het mooie dat ons is toevertrouwd is door onze ontrouw in diskrediet geraakt. Er is niets heel gebleven. En dat moeten we eens een keer durven zeggen. Alles wat in de handen van mensen is terechtgekomen, is tot op heden verknoeid. De schepping en alles daarna. Nu kun je wel van alles proberen vandaag. Je kunt zeggen, nou, dan allemaal een soort schone auto. Dan wordt het pas goed. Nou ja, ga je gang. Hou de collecte maar. Er komt nog geen halve auto uit. Ik ben niet sarcastisch, ik wil gewoon eerlijk zijn. Alles wat in de handen van mensen is toevertrouwd, dat is tot op heden stuk gegaan. Weet je, er is maar één die redden kan. Er is maar één die veranderen kan. Er is maar één die echt wezenlijke veranderingen brengen kan. Dat is de Heer Jezus. En er is maar één mogelijkheid, dat is wedergeboorte. Niet nog een keer geboren worden, je komt er net zo uit. Ja, iets die andere haarkleur misschien, maar dat zit. Maar je komt er net zo uit. De enige optie is nog een keer, nee... Opnieuw van God uit geboren worden. Van de hemel uit. Van God uit geboren worden. Nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dat is de enige optie. En die enige optie moeten we openhouden. En het merkwaardige is, dat ebt weg. Dit wordt een beetje in de hoek geduwd. En wat blijft over? Een soort verbeteringsdrang om de wereld te verbeteren. En te beginnen bij onszelf. Ik ken al die termen wel. En dan gaat het een beetje... Ja, die varkens moeten ook wat betere behandeling... Het was toevallig in het nieuws vandaag, geloof ik. En dan moet dit en dan moet zus. Het zijn van die marginale dingen. Van die hele kleine periferie dingen aan de rand van het gebeuren. En we maken ons daar druk om alsof dat hoofdzaken zijn. Dat is het helemaal niet. Er verandert helemaal niks van in Nederland. Als ze bij het ministerie zeggen, wij moeten schone auto's. Ik ben een beetje pessimistisch, dat weet u. Maar ik meen dat ik eerlijk ben. De enige optie is om te erkennen, heren, dat wat ons in de handen gestopt is, dat is tot op heden alleen maar verknoeid. Dat hebben we te beleiden, dat hebben we te zeggen. En God stuurt zijn profeten. God heeft al direct aan het begin van die scheuring een profeet gestuurd naar Bethel, waar Jerobeam boven op dat altaar stond, die man uit Juda, weet u wel. Nou, hij wees van pak hem, grijp hem in de kraag. En hij kon zijn hand niet eens meer terugtrekken, die Jerobeam. Toen moest diezelfde profeet naar voren bidden ook nog. Maar al die onzin is geweest en dat komt nog voor. Precies hetzelfde. Zouden we nu vandaag zover kunnen zeggen, zover kunnen komen door te zeggen, Heer Jezus, dat wat u ons hebt toevertrouwd, Heere God, wat u ons in onze handen hebt gegeven, dat hebben we tot op heden niet kunnen beheren. Met alle respect, we konden het niet. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik, ellendig mens. Is dat vreemde taal? Dat toch niet? Dat is het Nieuwe Testament, dat is Romeinen 7. Ja, daar vind je het bankroet van wat wij in onze handen hebben gekregen. Daar vind je precies dat we niet eens iets anders kunnen. Maar dit moeten we een keer erkennen. Die ziekte, die nare ziekte, die Hollanditis heet, van we weten het allemaal beter, daar moet je eens een keer mee stoppen. Daar moet je een pil voor nemen. Dat moet over zijn. Je moet durven zeggen, Heere, u laat in uw woord zien dat het altijd zo geweest is. En iedere keer komt daar hetzelfde voor terug. En de Heere God zendt zijn profeten. Het is met die twee stammen ook niet beter gegaan. Als er één keer een splitsing is ingezet, komt er een volgende splitsing. We hadden een paar situaties, ik dacht 3 of 4 achter elkaar, waarvan we zeiden, kijk, als er een splitsing komt in de gemeente daar, dan is dat de volgende splitsing over een paar jaar. En wacht je nog een paar jaar, heb je weer een splitsing. En als je nog een paar jaar, heb je weer een splitsing. Dat is een soort repeterende breuk. Dat is wat iedere keer weer terugkomt. Want het zit hem niet in de theologie. Natuurlijk komt er een vlaggetje aan te hangen van, ja, onze bloemetjes moeten geel zijn of zo. Er komt een theologische vlag aan. Maar dat is het niet. Het is niet een theologische kwestie. Daar hang je het aan op. Maar ten diepste is het de mens. Is het hart van de mens. In die situatie hoeft het je niet te verbazen dat je van kwaad tot erger komt. In het eerste boek van de koningen gaat uiteindelijk Izebel Baals priesters invoeren. Dus afgezien nog van altaren in Bethel en Dan door Jerobeam, komt daar in het tienstammenrijk een altaarsessie voor de Baalsdienst Izebel. En die wordt notabene weer in het Nieuwe Testament genoemd. In het boek Openbaring, daar wordt gezegd, Thyatira, ik heb tegen u dat u de vrouw Izebel laat begaan. Dan moet er toch, een muntje gaan vallen. Wat dan? Nou, dat is dat. Dat betekent dat de pure afgoderij binnenkomt. Is dat gebeurd in de kerk? Ja, u zegt, daar hebben we ons van afgewend in 1517. Ik ben het met u eens. Maar ik weet niet hoe het nu is. Dat weet u ook niet precies. Ik kan wel suggesties doen, maar dan schop ik misschien tegen uw schenen. Dat wil ik niet. Ik wil niet schoppen. Ik moet ook niet ergens tegen zijn. Ik moet voor de Heer Jezus zijn. Ik moet in alle verkeerdheden etaleren. Ik moet hem, de Heer Jezus, etaleren. En in die tijd zegt God, ik zal weer een profeet sturen. Elia komt ten tonele. Heeft de droogteperiode aangekondigd, zit daar bij die weduwe van Zarfat, zit aan een beek Krit, wordt door de Heere God onderhouden, zit daar, schrikt u niet, 3 jaar en 6 maanden? Nog geen belletje rinkelen van grote verdrukking? Toevallig ook 3 jaar. Al die dingen komen terug in dit eerste koningenboek. En Elia gaat uiteindelijk daar op de Karmel de Heere aanroepen en de Heere antwoordt met vuur uit de hemel. Op het uur van het avondoffer is daar ineens een antwoord van de Heere. De Heer Jezus is op het uur van het morgenoffer aan het kruis gegaan, is op het uur van het avondoffer gestorven, heeft gezegd het is volbracht op het uur van het avondoffer. En juist op dat moment komt de vuur uit de hemel, ook niet toevallig. Maar deze Elia is uiteindelijk naar de berg Gods gegaan. Hij was weer bang voor Izebel. Hij vluchtte. Hij wou ook wel weggaan. Hij wilde ook wel stoppen met zijn werk. Dat heb u nooit gehad misschien. Maar ik wel. Ik weet precies wat hij gevoeld heeft. En denk ik, als je het moeilijk krijgt in bepaalde situaties, dan wil je er wel mee ophouden. Heer, neem me maar weg. Een beetje Elia gedrag. Zo noem ik dat ook. Weggaan. Eigenlijk een beetje je kop in het zand steken en niet meer staan voor de dingen waar je voor stond. Opgeven. Maar de Heere gaat hem verzorgen onderweg en brengt hem uiteindelijk bij de berg Gods, bij de berg Horeb. En nu hoop ik dat u me niet te vergaand vindt. In de rotsholte waar Mozes destijds heeft gestaan toen hij de Heere van achteren zag en de heerlijkheid van God hem voorbij, in diezelfde rotsholte heeft Elia gestaan. U zegt tegen mij daartoe, dat kun je van zijn levensdagen niet bewijzen, want dat staat niet in de Bijbel. U hebt gelijk. Maar wat wel in de Bijbel staat, dat hij daar bij dat gebergte was, dat staat er wel. En ook dat Elia in een rotsholte stond, dat stond er ook. Ja, maar de Heer zou wel eens 2 rotsholtes gehad kunnen hebben. Dat kan. Maar wat denkt u, als de Heer zichzelf dezelfde noemt? Ik denk dat ik mag zeggen met een stukje vrijmoedigheid. Ik weet het is uitleg. Maar met een stukje vrijmoedigheid mag ik zeggen. daar waar Mozes in die rotsgrotten stond en hij de glorie van God voorbij zag gaan, daar heeft Elia jaren later gestaan en daar ging de glorie van God voorbij. En Elia heeft daar gestaan met omwonden gelaat en hij heeft het geweld van aardbeving, van vuur, van een sterke wind meegemaakt daar. Ontzagwekkende dingen van de Heere. En hij heeft het zuizen van een zachte koelte gehoord, gemerkt. En hij heeft de heerlijkheid van God gezien. Ik wilde zo graag dit zeggen. In de tijd dat wat aan ons is toevertrouwd en wat misschien verknoeid is door ons. Misschien. Nee, dat is te lief. Ik zei zo pas. Dat wat in de handen van mensen is terechtgekomen, is tot op heden verknoeid. Dat wat door ons in onze handen niet goed is beheerd. Wat eigenlijk te grabbel is gegooid. En daar zitten we mee. Daar schaam ik me voor. En als mensen vandaag zeggen, naar welke kerk moet ik dan? Dan heb ik al de kriebels. Niet omdat ik niet wil zeggen, ik ga daar naartoe. Dat wil ik best zeggen, als ze dat vragen. Maar het is toch absurd dat mensen dat moeten. Waar moet ik dan heen? Want er zijn wel 20 kerken. Nou, ik woon in een hele vrome plaats in Rijssen. Daar zijn misschien wel relatief de meeste kerken per vierkante meter. Daar zijn hele rijen. Grote aantallen. Waar moet je dan heen? Schaam je je dan niet? Kun je dan nog zingen? Kom, ga met ons en doe als wij. We gaan naar de Heere. De beschaming is op ons gelaat. Ik voel met Daniel mee. We schamen ons vanwege alle dingen die gepasseerd zijn. Het is niet goed gegaan. En we moeten niet hoogmoedig zijn. Dat deden ze in Laodicea wel. Die zeiden, we zijn rijk en verrijkt en we hebben aan geen ding gebrek. Ze waren ook een soort struisvogelpolitiek. Ze staken hun kop in het zand en ze riepen dit maar. Nou, dat hoor je vandaag ook wel eens. Bij ons moet je zijn, bij ons is de gemeente, dit is de echte, de enige echte. Het lijkt wel zo'n marktkraam. Dit zijn de echte kiwis. Betere kiwis zijn er niet. Het klinkt een beetje te populair misschien, maar ik wil niet de populaire jongen. Ik wil alleen maar zeggen hoe dit gaat. Als ik mensen ontmoet, die tegen mij zeggen, een paar weken terug. We zijn bij een bepaalde gemeente, ik zal natuurlijk geen plaats noemen. Dat wordt die en die gemeente genoemd. En er is geen zaligheid behalve alleen door die club. Nou, dan heb ik pech. Dan kom ik niet in de hemel. Maar, nee, vandaag. Oh, pure hoogmoed. U bent het helemaal mee eens. Ik ga niet zeggen dat het allemaal goed is. Dat het allemaal leuk is. Ik ga helemaal niet zeggen dat we het goed doen. Ik wil alleen maar beleiden dat we het niet goed doen. En als er een opwekking moet komen, dan zal het altijd een opwekking moeten zijn met de erkenning, we doen het niet goed. Elke opwekking is tot op heden begonnen met belijdenis, met erkenning. We hebben het niet goed gedaan. Dank u dat u wel profeten stuurde, maar we luisterden niet. We zeiden weer, arresteer die man, dat willen we helemaal niet. En wij ook naar Elia niet willen luisteren, die met alle elan van hem toen geweldige dingen heeft gedaan. Uiteindelijk zelf een beetje in de geestelijke diepten kwam. We luisteren niet, we willen dat niet. We willen gewoon gekieteld worden, we willen naaien over onze bol. We zijn flinke jongens, we doen het helemaal goed, bij ons is alles in orde. En we zijn 1 Koningen helemaal vergeten. Begrijp je waarom ik 1 Koningen wilde benoemen vandaag? Want het is heel erg belangrijk in deze tijd. Zou de Heer dan alleen maar negatieve uit willen storten van hem? Nee, de Heer wil laten zien dat hij ook in die negatieve dingen nog dezelfde is. Elia, ook al ben je nu even uitgejouwd, ook al ben je uitgepraat, ook al denk je dat je geen poot meer hebt om op te staan daar in Jezreel en daar op de Karmelhoogte. Ik zal je laten zien dat ik niet veranderd ben. Ik ben er nog. Zou de Heer zichzelf vandaag willen openbaren? Zou de Heer Jezus vandaag willen laten zien wie die is voor ons, voor de gemeente? Ja, dat wil hij. Hij wil zichzelf laten zien. Hij wil zich laten zien. Hij wil laten zien dat hij de koning der koningen is, de Heere der heren is. Dat wat in onze handen is terechtgekomen, dat is niet goed gegaan, maar hij is dezelfde. En er komt een moment dat de Heer Jezus op de troon zal zijn in Jeruzalem. En daar mag je naar verlangen, daar mag je naar uitzien. Hij op de troon. Hij de Heere der Heren, hij de Koning der Koningen, hij die alle hulde krijgt, hij die alle lof krijgt. Waar de hele wereld naartoe gaat om met geschenken daar, Nou, dan komen ze aan. Balkenende en meneer, die van Buitenlandse Zaken, die komen daar. Ben de naam even kwijt. Ja, dank u. De fractieleider van vroeger. Nou, neem aan dat die namens Nederland daar naartoe gaan. En dat ze, de mooiste tulpen meenemen of zo. Maar ze nemen iets mee voor de heren. Iets typisch van Holland. Ze bieden iets aan. Een huldeblijk. Dat komt nog. Maar nu niet. Alleen nu zou het in de kerk zo moeten zijn, in de gemeente. Ik heb het niet over uw specifieke club, kerk, naam, groepje. Ik heb het wel over de gemeente waar de Heer Jezus de Heere is. En waar de profeten van de Heere gehoord worden. Waar een verlangen is om het profetische woord te horen. Waar verlangen ontstaat om de Heere, we willen graag terug. We willen terug. We moeten ook terug. Er zal een opwekking, een geweldige herleving, een herbezinning moeten komen. En de Heere wil dat geven. U hebt dan één koning en een heel bijzonder Bijbelboek. U ziet hoe het begon. U ziet hoe het verder ging. En u ziet hoe het afliep. En u ziet ook dat God, hoe dan ook, toch zijn knechten stuurde om ze terug te roepen, om ze terug te brengen. En dat gebeurde ook. Er zijn altijd 7000 overgebleven die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Er is altijd een restant, er is altijd een groep over die toch willen de Heere eer te geven. En ik hoop dat wij vanavond zullen zeggen, Heer Jezus, hoe dan ook, u bent voor mij de wijsheid zelf. U bent voor mij de vrede zelf. U bent voor mij Yahweh zelf. U bent de Heere. U hebt alle wijsheid. U komt toe alle hulde. U komt toe alle lof. U gaat alles te boven. En Heer Jezus, we willen u zoeken. We willen u eren. We willen u aanbidden. We willen u groot maken. En in onze gemeente, in onze levens, bent u alles. Heer Jezus, we belijden dat wat in onze handen is terechtgekomen ook niet vlekkeloos bewaard is gebleven. Is ook bezoedeld geraakt, want wij konden het niet. Maar u wilt zichzelf ook vandaag in ons, in mijn leven, in jouw leven openbaren. Hij wil zich laten zien. Hij wil laten zien wie die is. En dat is de grootste blijdschap die je maar kunt bedenken. Als je dat ziet, als je ontdekt wie de Heer Jezus is, dwars door 1 Koningen heen, dan heb je een mooie avond. En dan is deze avond een hele waardevolle. Dan is het een waarschuwend boek. Maar ook een profetisch boek en ook een heel praktisch boek. Dan blijkt ineens dat zo'n oud-testamentisch Bijbelboek heel bijzonder is. En dat wens ik je toe. Ik wil daar graag de Heer om een zegen voor vragen. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat we het in uw handen terug mogen geven. En mogen zeggen dat u zo geweldig bent, dat u zo wijs bent. Dat u deze dingen in uw woord hebt laten opschrijven. En dat u ons ook vanavond instrueren wilt. Dat u ons als het ware in uw eigen schoolbanken wilt laten neerzitten om te horen. We willen u danken, Vader, dat u zo door uw geest wilt werken. Dat u dit oude verhaal in onze harten wilt leggen. En we belijden ook dat wat wij toevertrouwd gekregen hebben ook niet vlekkeloos bewaard is. We willen niet een steen werpen op Salomo of op zijn nazaten. We willen alleen maar zeggen dat het waar is. En dat u hoe dan ook doorgaat met ons. Dat u toch uw profeten stuurt. En misschien is de dienst van deze avond ook een profetendienst. Een dienst van een knecht van God die misschien zeggen mag wat er gezegd moet worden in deze tijd. Wilt u zo uw woord heiligen aan onze harten, aan mijn hart. Zodat we opnieuw verlangen krijgen om voor de Heer Jezus een getuigenis te zijn. Als nu de naam Jezus genoemd wordt, dan moet je je afvragen, is het nu een vloek of is het een zegen? Maar er komt een tijd dat alleen de naam van onze Heer Jezus een zegen zal zijn. We willen u danken dat het zo in elkaar steekt. We prijzen u en we dragen ons in alles aan u op en bidden om de nawerking van uw Heilige Geest, door uw Heilige Geest, in onze harten. Amen. Amen.